Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Er is meer dan 260 ton illegaal Russisch hout onderschept in ons land, terwijl het al sinds begin van de oorlog in Oekraïne verboden is om dat te importeren. Vandaag komen we te weten of de Europese inflatie, net als de Amerikaanse, verder blijft dalen. Dat zal bepalen wanneer de ECB, de centrale bank, de rente kan verlagen. En patiënten die aan een zeldzame kanker lijden, hebben een grotere overlevingskans als ze geopereerd worden in een ziekenhuis met meer ervaring. Maar hoe weet je waar je best terecht kan? Het is vrijdag 1 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Inspecteurs van de federale overheidsdienst Leefmilieu hebben ruim 260 ton Russisch hout onderschept dat illegaal is ingevoerd in ons land. Er is nochtans al bijna 2 jaar een invoerverbod voor Russisch hout. Een beslissing is dat die de Europese Raad heeft genomen kort na het begin van de oorlog in Oekraïne. Maar bewijzen dat hout uit Rusland komt bleek tot nu toe niet zo simpel. Nu is het dus blijkbaar wel gelukt. Tijd collega en onderzoeksjournalist Lars Bovee, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe kunnen inspecteurs uitvissen waar hout vandaan komt, Lars?
Onze inspecteurs bij de federale overheidsdienst Leefmilieu zijn met weinig. Momenteel werken er maar 3,5 voltijdse inspecteur. Maar ze hebben toch wel een goede samenwerking nu gesloten met een labo, een gespecialiseerd forensisch houtlabo van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Mm-hmm. En op basis daarvan hebben zij zo een heel gespecialiseerde analyse, een isotopenanalyse, kunnen uitvoeren op plaatmateriaal waarvan ze vermoeden dat het misschien wel uit Rusland zou komen. Dat ging over heel veel, een grote levering, zoals je zei, 261 ton plaatmateriaal. Ja. En daarvan heeft men nu via die analyse voor de eerste keer echt de herkomst kunnen bepalen. En heeft men voor het eerst dus toch ook kunnen vaststellen dat embargo op Russisch hout, dat toch wel geschonden wordt.
Wat is het belang van die ontdekking van de inspecteurs, Lars? Want ja, internationaal onderzoek, waar jij ook aan hebt meegewerkt, bracht vorig jaar ook al een en ander aan het licht.
Samen met het collectief van onderzoeksjournalisten ICIJ hebben we inderdaad vorig jaar al een onderzoek gevoerd naar verschillende soorten van criminaliteit met illegaal gekapt hout, maar ook met hout uit Rusland. Want wat stelden we vast? Dat is dat er toch, ondanks het embargo op Russisch hout, nog allerlei voorstellen binnenliepen bij Europese bedrijven, houtbedrijven, om hout te importeren, dat dan plots uit Turkije kwam, maar waarvan je wel kon vermoeden dat het eigenlijk oorspronkelijk uit Rusland kwam. Mm-hmm. En uit verschillende van die gelekte voorstellen konden we dus afleiden dat er wel degelijk smokkelroutes of sluiproutes werden georganiseerd om te verhullen dat het hout eigenlijk uit Rusland komt. Met andere woorden, onze vermoedens die er waren, zijn nu eigenlijk bevestigd door deze analyse van de inspecteurs.
Ja, hoe kan het eigenlijk, Lars, dat er ondanks dat invoerverbod toch nog zoveel Russisch hout wordt ingevoerd in België?
Het is natuurlijk niet evident voor de inspecteurs om dit allemaal te achterhalen. Zoals ik al zei, ze zijn maar met 3,5 voltijdse inspecteurs. Daar zouden op termijn eind dit jaar nog 10 inspecteurs bij moeten komen. Maar vorig jaar nog zei de dienst ons dat ze eigenlijk beter met 22 inspecteurs zouden zijn. Er zijn in elk geval veel meer houtimporteurs, 4.500 in ons land. Dus dat is wel een gigantische klus om dat allemaal te controleren. Plus ook natuurlijk die analyses die moeten gebeuren om die herkomst van het hout te bepalen. Ook dat is niet evident. Maar de inspecteurs hebben er nu wel goede hoop op dat ze met deze nieuwe soort analyse nog meer van deze gevallen mogelijk kunnen ontdekken.
Dankjewel, Lars.
Graag gedaan.
2.
Bedrijfswagens zijn vaker betrokken bij ongevallen dan auto's van particulieren. En ze zijn ook een groter gevaar voor andere weggebruikers. 12,5% van alle auto's in ons land zijn bedrijfswagens, maar ze zijn wel betrokken bij bijna 20% van alle ongevallen en zelfs een derde van alle verkeersovertredingen, blijkt uit een studie van het Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Bij jonge mannen is het verschil nog groter. 25 tot 29-jarigen met bedrijfswagen hebben bijna 2 keer zo vaak een ongeval als particulieren. De cijfers zijn opvallend omdat bedrijfswagens vaker uitgerust zijn met opties zoals een automatische noodstop of rijstrookassistentie, wat ongevallen net zou moeten voorkomen. Maar Vias ziet wel een paar verklaringen. Er worden gemiddeld bijna dubbel zoveel kilometers gereden met bedrijfswagens. En omdat die auto's vaak zwaarder zijn, raken andere weggebruikers dan weer zwaarder gewond. Chauffeurs van bedrijfswagens zijn net beter beschermd. Vias hoopt wel dat mensen niet alsmaar grotere auto's blijven kiezen. En werkgevers zouden het gedrag van vooral jonge chauffeurs wat kunnen bijsturen via hun car policy. 3. Drylock, de Vlaamse luierkoning, opent een tweede fabriek in Amerika en trekt daar 30 miljoen euro voor uit. De luierfabrikant creëert daarmee 300 nieuwe jobs in de VS. De nieuwe fabriek komt in North Carolina en er zullen luiers voor baby's gemaakt worden. Drylock had al een fabriek in de VS waar ze incontinentieluiers voor rusthuizen en ziekenhuizen maken. Het bedrijf wil geen namen van klanten kwijt, maar de producten van Drylock staan in de rekken van de allergrootste Amerikaanse distributeurs, maar dan onder hun huismerk. In Europa zijn zulke private labels al langer stevige concurrentie voor de merkproducten, maar in de VS zijn ze nu pas aan een opmars bezig. De laatste 5 jaar is Drylock bijna 20% per jaar gegroeid. In de 10 fabrieken samen rollen er maandelijks 1 miljard luiers van de band. Vorig jaar boekte de Vlaamse luierkoning 1,2 miljard euro omzet en op middellange termijn moet dat 1,5 miljard worden. Morgen hebben we hier bij de Tijd trouwens een uitgebreid interview met oprichter en CEO Bart van Malderen van Drylock. Check de krant of tijd.be. Blijft de Europese inflatie verder dalen? Dat komen we vandaag te weten, want om 11 uur publiceert Eurostat nieuwe cijfers voor februari. Die evolutie bepaalt wanneer de Europese Centrale Bank de rente een eerste keer kan verlagen. Volgende week donderdag komt de ECB opnieuw samen. Gisteren kregen we al inflatiecijfers voor Amerika, waarop de Amerikaanse Centrale Bank zich baseert. In de VS is de inflatie verder gedaald, wat een grote opluchting was voor beleggers. Is dat dan ook hoopgevend voor de Europese inflatie? Goedemorgen, Bas van der Hout.
Goedemorgen, Bert.
Redacteur van onze beleggenredactie. Laten we eerst eens teruggaan naar die Amerikaanse inflatiecijfers van gisteren. Bas, daar werd toch wel wat bang naar uitgekeken.
Beleggers die waren daar ook toch wat nerveus voor. En dat kwam eigenlijk omdat recente cijfers over consumenten- en producentenprijzen, die kwamen hoger uit dan voorzien. Maar ja, toen bleek dus toch dat die favoriete inflatiemaatstaf van de Amerikaanse Centrale Bank in januari daalde van 2,9 naar 2,8%. Mm-hmm. Ja, en die is dus in ieder geval niet hoger uitgekomen dan voorzien. Nou, dat was een opluchting voor beleggers. En daarom zagen we ook dat Wall Street hoger opende, terwijl de futures eigenlijk eerder een verlies aangaven voor de publicatie van die cijfers.
Mm-hmm. En wat zijn dan de verwachtingen, Bas, voor de Europese inflatie? Die cijfers krijgen we straks.
Ja, nou, economen die voorzien eigenlijk dat die Europese inflatie in februari is gezakt van 2,8 naar 2,5%. Mm-hmm. De kerninflatie, dus zonder voeding en energie, die vertraagt wellicht van 3,3 naar 2,9% in januari. Vorige maand bleek dat die Europese algemene inflatie wat minder zakte dan voorzien. En datzelfde gold ook voor de kerninflatie. Dus het is toch even zien hoe het cijfer van vandaag zal uitpakken.
Wat betekent dat, Bas, voor mogelijke renteverlagingen?
Nou, als die inflatie min of meer zoals verwacht vertraagt of meer dan dat, dan zal het beleggers moed geven dat de Europese Centrale Bank de rente later dit jaar enkele keren zal verlagen. Het is nu zo dat de geldmarkt een eerste renteknip in juni voorziet. En in totaal voorzien beleggers tegen eind dit jaar net geen 4 renteverlagingen van de ECB. Mm-hmm. Maar eerder gaven verschillende bestuurders al aan dat de monetaire autoriteit toch voorzichtig moet zijn met die rente te verlagen. Omdat men toch eerst zeker wil zijn dat die inflatie terugbeweegt naar de doelstelling van 2%.
Oké, volgende week donderdag komt de ECB weer samen. Dan weten we waar we aan toe zijn. Dankjewel, Bas.
Oké, tot ziens, Bert.
I'm not sure yet whether it will be peaceful or whether the police will arrest those who have come to say goodbye to my husband.
Yulia Navalnaya, de weduwe van de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny, zei in het Europees Parlement dat ze niet weet of de begrafenis van haar man vandaag vreedzaam zal verlopen of de politie er mensen zal arresteren.
Voorkennis.
Er wordt een massavolk verwacht voor de begrafenis van Navalny in Moskou. De vraag is of dat zal uitdraaien op een protestmars. Poetins grootste tegenstander is 2 weken geleden overleden in een Siberisch strafkamp waar hij gevangen zat. Het heeft ook lang geduurd voordat Navalny's lichaam overgeleverd werd aan zijn moeder. Volgens zijn medestanders omdat er anders nog sporen van vergiftiging te vinden waren. De afgelopen weken zijn in Rusland al zo'n 400 mensen opgepakt omdat ze bloemen hadden gelegd op herdenkingsplechtigheden voor Navalny. Het Kremlin heeft ook al gewaarschuwd voor vergeldingsacties als het vandaag tot een grote manifestatie komt.
6.
De populaire Amerikaanse talkshow-host Oprah Winfrey heeft het aandeel van WW International, het voormalige Weight Watchers, 27% doen dalen. Dat is het laagste niveau sinds de start op de beurs in 2001. Winfrey zat bijna 10 jaar in het bestuur van de afslankorganisatie, maar stapt er nu uit en schenkt haar aandelen weg. Bij collega-host Ellen DeGeneres legde Winfrey ooit uit waarom ze de aandelen kocht.
So you decide you're going to buy some stock in Weight Watchers because...
No, this is the way it happened. They called me, Weight Watchers called me. I said, let me try it and see if I like it. And as of today, since August 12th, I've lost 15 pounds.
Wow.
Nadat Weight Watchers haar benaderd had, nam Winfrey een belang van 10% in het Amerikaanse bedrijf en kreeg ze een zitje in de raad van bestuur. Ooit woog Winfrey meer dan 100 kilo. Ze was altijd openhartig over die strijd met haar gewicht. Maar haar rol als boegbeeld van de afslankorganisatie kreeg een deuk toen Winfrey onlangs zei dat ze medicatie neemt om af te vallen. Populaire middelen zoals Ozempic en Wegovy remmen de eetlust af, waardoor Weight Watchers zijn systeem met punten tellen alsmaar moeilijker verkocht krijgt.
7.
Elk jaar krijgen duizenden Belgen te horen dat ze aan een zeldzame kanker lijden. Als ze geopereerd kunnen worden, is dat vaak een complexe ingreep. Daarom vindt zo'n operatie best plaats in een ziekenhuis met veel ervaring. Daar is de overlevingskans veel groter. Maar dat gebeurt vandaag lang niet altijd. Daarom wil minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke het aantal klinieken dat complexe kankers mag opereren beperken. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee. Femke van Garderen volgt de gezondheidsdossiers hierop op de redactie. Goedemorgen, Femke.
Goedemorgen, Bert.
Wat wil Van den Broeke precies veranderen, Femke?
Wel, op dit moment is het zo dat als je een zeldzame kankerdiagnose krijgt, dat je in bijna 100 Belgische ziekenhuizen terecht kan. Maar de zorg is dat de kwaliteit daar niet overal even hoog is. En wat minister Van den Broeke probeert te doen, is dat nog maar een beperkte club van ziekenhuizen een erkenning krijgt. Die zijn er bijvoorbeeld al bij pancreaskanker en slokdarmkanker.
Mm-hmm.
En dat zijn allemaal ziekenhuizen die een minimum aantal ingrepen doen en aan een aantal vooropgestelde kwaliteitscriteria voldoen. En enkel zij krijgen die ingewikkelde ingrepen terugbetaald.
Oké, en dat zou dan een grote impact kunnen hebben op die overlevingskans van de patiënt.
Het heeft inderdaad een impact op de overlevingskans. Er zijn eigenlijk al verschillende studies in binnen- en buitenland geweest waaruit blijkt dat hoe meer ervaring een team heeft dat de operatie doet, hoe hoger de overlevingskans van zo'n patiënt is. Dus dat is ook al hier bij ons vastgesteld.
Oké, waarom is er dan verzet, Femke?
Ja, voor de patiënt is het beter, maar niet alle ziekenhuizen staan hier om te springen. Het ligt gevoelig. De zorg is dat het reputatieschade met zich meebrengt. Een ziekenhuis dat een bepaalde ingreep niet meer mag doen, heeft soms schrik dat het als minder competent wordt gepercipieerd. En op die manier ook een patiënt voor andere behandelingen misloopt. En dat heeft natuurlijk een impact op financiering van zo'n ziekenhuis. In ons artikel in de Weekendkrant zal je lezen dat een aantal ziekenhuizen moeite hebben om zich bij die regels neer te leggen en die eigenlijk op andere manieren hiermee proberen om te springen.
Zeker lezen dus dat werk van Femke in onze Weekendkrant of online met ook interessant datawerk van onze redactie. Dankjewel, Femke.
Graag gedaan.
En ook nog in de Weekendkrant een interview met minister van Defensie Ludivine de Donder over meer geld voor Defensie en Belgische boots on the ground in Oekraïne. Europa wil dat al onze producten eeuwig herstelbaar zijn. Wat betekent dat voor de makers van al die spullen? En na de dreigende herstructurering bij busbouwer Van Hol van de week dook de redactie in de cijfers. Hoe staat de maakindustrie ervoor in Vlaanderen? Dat allemaal dus in de Weekendkrant. Morgen en maandag zijn wij er dan weer met een kersverse De Zeven. Dan kijken we met chef politiek en economie Jasper Doren naar de agenda van de week en wat er dan allemaal op ons afkomt. Super Tuesday bijvoorbeeld in de VS. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.